In Openbaring 19 waren wij reeds bij het zegenlied in de hemel. Nou ja, in dit visioen van Johannes. Naar aanleiding van de val van Babylon. Want daar hebben we het over gehad. Daar ging het voorgaande hoofdstuk over. En feitelijk de voorgaande twee hoofdstukken minstens. Over de val van deze stad. Maar het was meer dan een stad. Het was ook een religie, een economie en wat het allemaal maar was. Kortom, het is de val van dat rijk van Babel. Het is de ondergang van het beeld uit de droom van Nepi. Niet te verwarren met Nappi. Nappi, dat was 1815 was dat. Maar Nepi, dat is Nebukadnezar. De droom van Nebukadnezar met dat beeld, dat hoofd dat Babel heette, maar de tien tenen heetten ook Babel en alles wat ertussenin zat, uiteraard ook. En de ondergang van Babel, zoals trouwens in zoveel hoofdstukken in het Oude Testament vermeld, is uiteindelijk de ondergang van het rijk van de duivel zelf, van Satan. In dat rijk leven wij, althans met ons linkerbeen, nog steeds. Want er blijft waar dat Satan de god is deze eeuw, de overste deze wereld, de overste van de macht der lucht, wat dat maar is. Ik weet dat men dat niet wil weten, maar ja, dat is nou juist wat de Bijbel ons leert. En waarom de Bijbel ons dus ook verlost van alle religie. Want u weet, al de religie komt uit Babel, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. En daarin wordt altijd maar gedacht dat God degene is die de wereld bestuurt. Dan moet ik u zeggen, er is iemand die de wereld als zodanig bestuurt, maar dat is niet God. Dat zou hij wel willen, dat was ook zijn bedoeling, maar het is de duivel. Die wij sinds Jesaja 14 kennen als de koning van Babel. En daar staat beschreven wat hij wel zou willen, maar wat hem dus uiteindelijk toch niet zal lukken. Want hij zal ten onder gaan met heel zijn rijk. En dat is wat beschreven wordt, met name in het boek Openbaring. En dat is in het bijzonder weer zo, omdat hij moet wijken voor de heerschappij van Christus. Vandaar dat ook de term antichrist in dat verband gebruikt wordt. En ik vestig er nog maar een keer de aandacht op dat het begrip antichrist in heel Openbaring niet voorkomt. Het woord niet. Het is alleen in 1 Johannes 1 en 1 Johannes 2, half brief, halve bladzijde, zo'n briefje, één keer. Daar vind je de term antichrist. En hoewel het dus een uitdrukking is uit van Johannes, een johannitische uitdrukking heet dat. En hoewel Openbaring is van Johannes, als boek, komt het in Openbaring niet voor. De hele uitdrukking niet, maar ik heb u dat eerder verteld natuurlijk. Maar wat we beschreven vinden is wel degelijk dat rijk van die twee beesten uit Openbaring 13. Dat is dus de duivel, de antichrist, want dat is dezelfde. En aan de andere kant die figuur hier op aarde. Vandaag nog las ik in een boek van wie, waarvan de titelpagina ontbrak, dus vandaar dat ik erin moest lezen, om te raden, wie heeft dat boek geschreven, waar komt het vandaan? Maar ik kon het tot vandaag niet vinden. En toen las ik weer de vraag over waarom de naam van Dan niet voorkomt in Openbaring 7, bij de opsomming van de 144.000. En daar stond glashard, daar stond, dat is waarschijnlijk, nou ja, de schrijver was die mening toe, dat zei hij, de schrijver deze is deze mening toegedaan, dat de antichrist een Jood zal zijn uit de stam van Dan. En dan, ja, ik zie tenminste enige mensen bedenkelijk kijken. Maar dat is onvoorstelbaar, vind ik, die dingen. Dat zijn mensen die dan een boek schrijven, kennelijk over openbaring. En ja, dat is knap, want ik kan het niet. Ik moet er te veel andere dingen voor laten en dan word ik, dat is niet goed voor me. Bovendien hebben al zoveel mensen dat gedaan, dat me de moed in de schoenen zinkt, dus ik zal dat nooit doen. Maar dit, een Jood uit de stam van Dan. Oh, nou toch eens, jongens. Je hebt ook geen Danieten uit de stam van Juda. Je hebt geen Efraïmieten uit de stam van Manasse. En geen Benjaminieten uit de stam van Ruben. Een Jood is uit de stam van Juda. Ja. En iemand uit Dan is niet uit Juda. Dus ik vind dat zo erg. Zulke eenvoudige dingen die men dan niet weet. Hè? Maar goed. Ja, dat is dan de antichrist. Daar ben ik dan niet eens over gestruikeld. Want de antichrist is de duivel zelf. De antichrist, dat blijkt uit de Bijbel, uit die paasschriftplaatsen, uit 1 Johannes en 2 Johannes, is een valse profeet. En in Openbaring heb je twee beesten, en één daarvan is een valse profeet. En de andere is een koning. En die valse profeet, dat is de duivel die op aarde geworpen wordt. Maar ja, dat misverstand is wijdverbreid. Nog wijder dan het idee dat iemand uit Dan een Jood zou zijn. Dat is, doe maar weer. Ik vind het erg triest, zulke dingen, ja. Het ontmoedigt me ook, moet ik eerlijk erbij zeggen. Waar zou ik aan beginnen? Dan moet je dat dan tegenspreken, dit soort dingen. Dit is toch eigenlijk te onbenullig om te zeggen, nee, zo is het niet. Zo kan het niet zijn. Iemand schreef ook ooit, ja, de antichrist moet wel een Jood zijn, want anders dan zullen de Joden hem nooit als de Christus erkennen. Dan moet ik u zeggen, nou, de Joden hebben echt niks te willen. Die figuur die komt hier gewoon zijn macht op aarde vestigen, en of ze nou willen of niet, ze zullen zich moeten onderwerpen. Hoezo? Maar ja, en dat is niet de antichrist. De duivel is de antichrist, en voor zover er iemand op aarde met een afstamming aan het hoofdstad van het Rijk, is het iemand uit Amalek. En dat hoef je niet te raden, dat staat zwart en wit in de Bijbel. De Heer heeft de strijd met Amalek, van geslacht tot geslacht. Schrijf het op, onthoud het goed en vergeet het niet. Als het één keer zover is, moet je nog afrekenen met Amalek. Als één keer de Messias komt, als één keer jullie definitief in het land komen, gezegd niet tot de Joden, maar tegen alle stammen van Israël, dan moet je nog afrekenen. Is dat allemaal in de Torah, allemaal nog, bij Mozes dus. Dat is een Amalekiet. Iemand die afstand van Esau, Amalek, Agag, want zo heet de koning, koningshuis, de koning van de Amalekieten. En dan Haman, die immers een Agagiet was en er bovendien een stelletje zonen op nahield. Dat is in het boek Esther. Maar dat is veel minder bekend allemaal, maar het staat allemaal in de Bijbel. Daar moet u dus uit voortkomen. Maar goed, dat is dus niet een Jood, nee. Toen maar weer. Het is bovendien ook niet een Christus, hij is iemand die komt in de plaats van. Ante. In de plaats van. Maar dat rijk gaat uiteindelijk ten onder. En ik zeg het maar weer een keer ten overvloede, dat is niet aan het eind van de 70ste week. Dan moet hij zelfs nog aan de macht komen in de praktijk. Dat is pas 33 jaar later, feitelijk, de val van Babel en de ondergang van dit rijk. Dat is als inmiddels Jeruzalem herbouwd is, hersteld is, als inmiddels die 13 stammen van Israël, 12 moet ik zeggen, maar u weet dat er 13 zijn toch, de 13 stammen van Israël weer boven water zijn, ik weet geen betere uitdrukking dan deze, boven water zijn gekomen. Want water staat voor de volkeren, in de Bijbelse symboliek toch? Goed, en die volkeren zijn wateren, dat weten we ook uit deze hoofdstukken. Dus ze zullen weer boven water komen om het koninkrijk over te nemen. Het koninkrijk van de steen, die valt op de 10 tenen van het beeld. Een koninkrijk dat aan geen ander volk zal worden overgelaten dan dat van Israël. Met uiteraard de stam van Juda aan het hoofd. En waarom dan er niet bij staat in Openbaring 7, daar heb ik het met u over gehad. Dus daar hoef ik het nou niet verder over te hebben. Moet maar duidelijk zijn. Wat duidelijk moet zijn bovendien is dat we hier van doen hebben niet maar met de ondergang van een stad. Hoewel het dat is en uitgebreid en nadrukkelijk, het is een stad, maar het is de definitieve ondergang van het hele Rijk. Daarmee. Het is de voltooiing daarvan feitelijk, zoals ooit de verwoesting van Jeruzalem de voltooiing was van de ondergang van uiteindelijk de beide koninkrijken van Israël. Dat wil zeggen het tienstammenrijk en het tweestammenrijk onder de naam Israël en Juda. De ondergang van Jeruzalem was het laatste. Alle andere steden waren al ten onder gegaan toen in de dagen van Jeremia alsnog ook Jeruzalem viel. Toen was het over. Nou ja, goed, en zo is het ook gebeurd in de dagen van de Romeinen. Maar dit is dan van de andere kant de ondergang van Babel, daarmee van het hele antichristelijke rijk. En dat is wat bezongen wordt. Betekent trouwens, en dat blijkt ook uit de context, uit wat we nu lezen namelijk, het betekent de definitieve vestiging van het koninkrijk van Christus. Dit is gewoon de vervulling van bijvoorbeeld Daniël 2, ik vind dat mooi, omdat je kan het uittekenen. Daar staat dat beeld en dan komt er die steen, men weet niet waar hij vandaan komt, zonder handen afgehouden, die komt me zo uit een astro, nou ja, wat moet het, astroïde zijn, en een beetje veel. Of komt hij gewoon van de berg rollen? Maakt geen verschil, want de berg is toch een beeld van de hemel. Dat maakt geen verschil. Dan komt daar van boven. Van Gods wegen namelijk. Maar het is een koninkrijk. En het is een volk. Want het heet, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Op een of andere wijze komt ineens dat volk boven water, om zo te zeggen. Daar komt die steen. Dat is met Christus aan het hoofd, uiteraard. Want de steen is primair altijd Christus. Hoewel er staat, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Toch? Maar het is Christus en zijn volk. Is de steen en die vernietigt het hele beeld en niet maar de twee tenen. Dat zeg ik met alle duidelijkheid, omdat in de verklaringen van Daniël 2 natuurlijk beschreven wordt, in de verklaringen wordt beschreven hoe een eind komt aan het Babylonische Rijk uitgebeeld in het gouden hoofd, omdat Babel veroverd wordt door de Meden en Persen. Uitgebeeld in de zilveren borst en armen zijn het, geloof ik, van het beeld. En dat gaat ook weer ten onder, want daarna komt het koperen rijk van Alexander de Grote. Er komen jaartallen bij te staan in de loop van de geschiedenis. En we vergeten dat het bij nadere inzien toch heus staat dat als die steen op die uiteindelijk 10 tenen valt van ijzer vermengd met modderig leem, dat daarmee het hele beeld vermalen wordt van het leem en het ijzer en het koper en het zilver en het goud. Dat staat er echt allemaal bij, hoor, in dat vermalen, het hele beeld. En later in een andere profetie over die vier dieren die elkaar opvolgen, in Daniël 7 staat er, want verlenging van leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe, zodat al die rijken tot in de eindtijd bestaan. En dat laat zich raden, omdat het in werkelijkheid toch gewoon hetzelfde rijk is. Het is alleen een wisseling van de macht. Maar het is in principe hetzelfde rijk. Hoezo is het hetzelfde? Omdat het nog altijd is met die Zwarte Piet. Oh, dat mag ook niet meer, de Zwarte Piet. Ach. Met die joker aan het hoofd. Met die... Ja, maar goed, de oude slang, de Satanas aan het hoofd. Daarom is het toch hetzelfde rijk. Ja. En dus, ze gaan allemaal tegelijk te gronden. En dat is wat beschreven wordt hier. Daarom was het zo uitgebreid en daarom heb ik ook de tijd genomen om er uitgebreid op in te gaan. Het is niet niks. Het is een gebeurtenis waar veel hoofdstukken in de Bijbel uitgebreid over spreken, waaronder hier het voorgaande. En dus werd het, verleden tijd werd het, want we hadden het de vorige keer ook over in vers 3 van hoofdstuk 19. Zij zeiden ten tweede maal, daarom doen wij het nu ook ten tweede malen. Zij zeiden ten tweede malen, halleluja, en haar rook gaat op in alle eeuwigheid. De rook van die stad. En dat het met vuur gepaard ging, dat hebben we uitgebreid allemaal gezien in andere profetieën. Dus dat is wel duidelijk, hè? Waarna wij ineens terecht zijn weer terug in hoofdstuk, nou ja, eigenlijk in hoofdstuk 5, 4 en 5 van Openbaring. Want we zijn ineens weer bij de 24 ouderlingen. Waarom moet ik altijd aan Toon Hermans denken als ik lees over 24? Ja. In gedachten zie ik dan 24 ouderlingen. En,
met een roos in de
ver. Met een roos. Ja. Nou ja. Toen maar. 24 ouderlingen. 24 oudsten. Ouderlingen. Presbyters. Ja. De 24 ouderlingen. En de vier dieren. Vielen neder. Dit wil niet zeggen dat ze struikelden. Maar dat wil zeggen dat ze buigen. Dat is het. Knielen. Waarschijnlijk prostraat. Dat wil zeggen languit plat op de grond. Want dat is de klassieke manier van buigen voor de koning. Je gaat er als voor dood bij liggen. Enzovoorts. Om van de koning alsnog leven te ontvangen. Dat is het eigenlijk. Maar goed. Het is misschien wat overdreven, maar toch staat het er zo. De 24 ouderlingen, de vier dieren, vielen neder en aanbaden God die op de troon zat, zeggende, amen, het zij zo. En nog een keer, halleluja. En ja, ik wil er toch niet uitgebreid op terugkomen, maar die vier dieren, die kennen wij als de vier cherubim, ook genoemd cherubs. Afhankelijk van of wij het Hebreeuwse dan wat Nederlandse meervoud prefereren. Vier cherubim. En ik heb u uitgelegd, wanneer het maar was, dat ik niet geloof in het bestaan van cherubim. Net zo min als dat ik geloof in het bestaan van griffioenen. Of zoiets. Je kent iemand die zo heet. Ja, ik ook, ja.
Hij is het niet, hij heet.
Maar dat zijn fabeldieren, heet dat. En dieren, fabeldieren. En dat geldt voor cherubim feitelijk ook. Want het zijn figuren uit de heraldiek. Niet dat dat een Bijbels woord is, maar hoe moet je het dan zeggen? Het zijn figuren met een symbolische betekenis. Dat is wat het is. Je kunt ze afbeelden en ze stellen wat voor. En dat is met cherubim zo. Wij komen de cherubim tegen als bewaarders. Natuurlijk wordt hem wat toegeschreven. Maar zo zijn ze cherubim die bewaarders zijn van de, laten we zeggen, van de integriteit en daarmee de heerlijkheid van God. Cherubim komen wij het eerst tegen in Genesis als de mens de hof wordt
ontjoerd.
Dank u, zuster. Met de opmerking erbij dat hij de hof uit moet, opdat hij niet zou eten van de boom des levens en leven in eeuwigheid. Dat vind ik toch een positieve gedachte. Ergens staat er zo'n boom, als je daarvan eet, leven in eeuwigheid. Maar het mag niet ten koste gaan van de integriteit, de onaantastbaarheid, de heerlijkheid van God. En daarom staat er, God stelde een cherubim bij de hof met een vlammend zwaard dat zich omkeerde, of hoe het maar staat precies, om te bewaren, te bewaken, de weg naar de boom des levens. Ik zei vroeger altijd, als je toch naar de boom des levens wil, hetgeen ik u van harte adviseer, dan gaat onderweg wel je kop eraf. Maar daarna kun je eten van de boom des levens. Ja, dat kan eigenlijk niet als ik het zo zeg. En dat is het leuke ervan, want dat kan ook eigenlijk niet, maar het kan toch. Het heet wedergeboorte, het heet dood en opstanding. Nou ja, verder valt er eigenlijk niks aan uit te leggen. Het wordt er alleen maar zwakker van. Maar cherubim komen we verder in de Bijbel tegen als ornamenten. Wat dat is, weet ik niet, maar de ornament heet zoiets. Versiering. Nou, ik vind het ook geen goed woord. Maar goed, als ornamenten op de ark des verbonds. Op het verzoendeksel van de ark des verbonds, dat heette cherubim. Waarbij ik dan toch moet zeggen dat van de ark des verbonds staat, dat daar de Heer van tussen de cherubim tot het volk, tot de mens zou spreken. Hetgeen een uitbeelding is van Christus, de Heer zelf, die tot ons spreekt, letterlijk of overdrachtelijk, vanaf de troon der genade, met dank aan de Hebreeënbrief, dat is dus van tussen de cherubim. En daarna zeg ik er ook maar bij, dat elke keer als ik het nakijk en erop terecht kom, dan zoek ik het weer opnieuw uit en denk ik, hoes, dat ik me niet vergis. En elke keer kom ik tot de conclusie dat het vier cherubim zijn op het verzoendeksel. En dat is een beetje vreemd, omdat in al die boeken en platen en foto's zie je er maar twee. Twee cherubim. Naar elkaar toe. Met wel weer vier vleugels. Nou goed. Maar zover ik weet zijn het er vier. In de eerste plaats, men leest cherubim niet als cherubayim. Dan zijn het er namelijk twee. Maar men leest het als cherubim. Normaal gesproken zijn het er dan meer dan twee. Het is niet een doorslaggevend argument. Want dat A erin van cherubayim, die schrijf je namelijk niet, officieel niet. Hoewel, men schrijft het eventueel wel, tegenwoordig al eeuwen. Maar officieel niet, want het Hebreeuws kent alleen van oorsprong het consonante schrift. Dat wil zeggen, alleen medeklinkers. Dus je kan het niet echt zien, maar goed. Dus vandaar dat het niet een waterdicht argument is. Maar voor de rest moet ik u zeggen, als cherubim ooit geteld worden in de Bijbel, zijn het er vier. Zoals in Openbaring. Vier dieren, vier cherubim, vier serafs. Men lezen ook Ezechiël uiteraard. 1 en 10 en 11. En men lezen ook Jesaja 6. Maar daar hebben we het allemaal over gehad, denk ik. Als ze geteld worden, zijn het er vier. En op de Ark des Verbonds staat er twee aan beide zijden. Er moesten cherubim geplaatst worden. Twee aan beide zijden van het verzoendeksel. Nou, twee aan beide zijden zijn er wat mij betreft vier. Of twee aan de ene zijde en aan de andere zijde. Ja, er zijn er dan vier. Dus ik hou het op vier glas uit. Ik kom niet tot een andere rekensom. Vier. En daarmee komt het overeen met de vier dieren. En dus heb ik er helemaal geen problemen mee. Die vier dieren zijn de vier cherubim met die vleugels en zo, omdat het hemelse dingen voorstelt. En ze markeren, ze omringen God op de troon. Dan wel Christus op de troon. Waarbij komt dat het woord cherub bovendien een anagram, want niemand weet wat het betekent verder, maar het is een anagram van Begoer en van Baruch en van Bagar. Het woord voor het eerst geboorterecht. En dus voor heerlijkheid, voor de afgezonderde. Een voetwoord dan eventueel maar vertaald wordt. Dus inderdaad, ze geven uitdrukking aan het eerst geboorterecht van Christus en daarmee aan zijn heerlijkheid. Ze markeren de positie van Christus op de troon der genade, uitermate verhoogd enzovoorts. Als men God te zien krijgt, officieel, dan ziet men dus iemand op de troon en daaromheen de vier dieren. Vier cherubim. En vandaar die vier evangeliën die overeenkomen met die vier cherubim en de aangezichten daarvan, dat is klassiek. Ga ik allemaal niet uitleggen. Dat heb ik allemaal gedaan, denk ik, dus ik laat het maar zo. En die 24 oudsten daaromheen. Ja, natuurlijk staat dat ter discussie wie dat zijn of wat dat voorstelt. Maar ik heb er geen problemen mee. Ik herken daar gewoon de gemeente in. En voor zover men dat er niet in ziet, komt dat vermoedelijk, ik ben voorzichtig, maar komt dat vermoedelijk omdat men geen goed idee heeft van wat de gemeente feitelijk is. Dat is het. En dat laatste, dat is makkelijk om te zeggen, want gewoonlijk heeft men daar ook helemaal geen idee van wat de gemeente voor een ding is. Zie? Toch? Men denkt, de gemeente is de kerk en de kerk is de verzameling van alle gelovigen uit de loop der eeuwen. Daarom heet het ook de kerk der eeuwen in het theologisch jargon. Ja, dat is dus niet zo. Dat is dus volstrekt flauwekul. De gemeente wordt gevormd door alle gelovigen sinds de opstanding van Christus. Degene die op aarde al leefden als wedergeboren mensen, dat gold niet voor de oud-testamentische gelovigen, dus van die van daarvoor, want die waren niet wedergeboren. Dat kon niet, dan zou namelijk ook Christus niet het hoofd van de gemeente kunnen zijn. Want er bestond er al een gemeente die al gevormd was in de loop van de afgelopen 4000 jaren. En dan zijn wij ook niet de gemeente van eerstelingen, dan zijn wij een gemeente van laatstelingen, eigenlijk. Enzovoorts. Ik bedoel, dan struikel je overal over, daar kom je nooit meer uit. Zie? Nou goed. Die 24 oudsten zijn eerstelingen en eerstelingen zijn oudsten. Een raad van oudsten in het Oude Testament is een raad van eerstelingen, logischerwijze. Ouderlingen waren er eerder, daarom zijn ze ouderlingen. Iemand legt ook nog eens ooit uit dat een presbyter, een ouderling, dat het woord presbyter ook maar gewoon betekent, een oudste, een ouder iemand, enzovoort. Vandaar dat er zijn die zeggen, het is helemaal niet een ambt of een officiële positie, het is gewoon een kwestie van leeftijd. Dan moet ik u zeggen, dan heb je toch niet helemaal goed opgelet. Kijk nog maar een keer in je woordenboek. Want oud, dat kan ook zijn oud in rangorde. Maar rangen hebben we al lang afgeschaft in onze cultuur. He? Ik hoorde vandaag nog iemand zingen in het Nederlands dat alle mensen gelijk zijn. Dat hebben we. Al had ik een hamer, iedereen gelijk is. En wie zingt dat? Zong dat? Al had ik een hamer. He? Nee, niet, ik heb het over de Nederlandse tekstzuster. Iemand die dat in het Nederlands zong. Was het de jongen met een spleetje? Nee, hè? Die, Rob de Nijs? Die met die Harley Davidson? En dat is fietserrek. Nee, dat, oh, sorry. Dat is niet aardig. Ik weet niet wie dat zong. Had ik een hamer, dan zou, en dat liedje. Alle mensen gelijk zijn. Nou ja, dus we hebben rangen en standen afgeschaft. Wij kunnen niks meer met het begrip ouderling. Dat is het. Probleem. Maar het zijn eerstelingen en het zijn zelfs in dubbele zin eerstelingen. Want eigenlijk is het zo dat Israël een volk is van eerstgeborenen, zo zonder meer, onder de volken, erfgenaam namelijk van de troon van Adam, die terecht kwam bij Abram en via Abram vererfd werd. Nou, daarom was er zo'n gedoe over, omdat het toch wel een beetje belangrijk was eigenlijk, omdat niet alle mensen gelijk zijn. En van Abraham ging het dus naar Isaac en van Isaac ging het naar Jacob en de troon ging van Jacob naar Juda. En het eerste geboorterecht als zodanig ging van Jacob naar Jozef en over het hoofd van Jozef naar Ephraim. Ging er een moeite door. Dat staat allemaal in de Bijbel. Enzovoort, dus dat heeft nogal wat consequenties. En Israël telt officieel als 12. Maar dit is 24, omdat de gemeente geacht wordt een hoger in rang te zijn nog dan Israël. Wij zijn eigenlijk de oudste broer van Israël. Vind ik leuk om te zeggen, ja, vind ik heel leuk om te zeggen, ja. Wij zijn de oudste broer van Israël. Of we verwisseld zijn, dat is te ingewikkeld om een ja of nee op te zeggen. Het antwoord is ja en nee. Maar dat ga ik niet uit. Maar het is wel volgens de planning, ja. Ja. Nou nee, het gaat grijp veel verder terug nog, zuster. Dat is maar een deel van het verhaal wat je nou. Maar inderdaad. Zij zullen, de Joden zullen later inge... Maar goed. Nee, ik heb het over Israël, maar de gemeente staat nog hoger dan Israël. Dan alle 12 stammen van Israël bedoel ik dus, hè? 13, oké. Okay. Ja, en de Joden beschouwen Joodse christenen als de 13e stam van Israël. Hoort u dat ook eens een keer? Want de term, de 13th tribe, de 13e stam, is onder de Joden bekend. Zij duiden daarmee aan, de Joden... Die geloven in Jezus als de christenjoden dus. Want het woord messiaanse joden kan ik niet goed uit mijn keel krijgen. Dat... Ja.
Er is dus erkenning.
Hè?
Er is dus erkenning.
Ze noemen dat een 13e stam, ja. Maar ook in de zin van de odd one out. Om het eens in Engels te zeggen. Die ene die er eigenlijk niet bij hoort. Maar ze beseffen niet dat de 13e, dat is het middelpunt. De 12 is de cirkel. Maar welke mis je dan? Je mist er altijd een. Als je die 12 in het rond zet en de 12 staan in het rond. We kijken er alle dagen tegenaan. Tegen de klok namelijk. En onze hele tijdrekening is erop gebaseerd met de 12 tekens van de dierenriem. 12 maanden in het jaar. Wat je ontkomt er niet aan. En het is een cirkel. Maar je mist er altijd een. Dat is die punt in het midden. Anders heb je geen cirkel. Er is een punt in het midden. Of je die nou ziet of niet, maar die is er. Zie? En zo is het met Israël ook. En de vraag is elke keer... Ja, oké, opzomming van 12. Maar zoek de 13e. Ja, dat is Efraïm in principe. Soms is het Jozef, maar dat is nog steeds Efraïm. Soms is het Simeon. Soms is het Benjamin. Dat was die ene die er niet bij was in Egypte. Weet je nog, Benjamin. Moesten ze terug om Benjamin te halen. Benjamin. Soms is Benjamin. Soms is Simeon. Het heeft allemaal een verhaal. Er zit allemaal een betekenis achter. Maar het is nou niet aan de orde. Want waar het me om gaat is... Israël is 12, maar de gemeente heet zelfs 24 oudsten. Telt dubbel. En dat is ook niet zo vreemd. Want tellen wij nou de dag in 12 uur of was het nou 24? Was het een 12-tallig stelsel of toch een 24? Nou ja, zoek het maar eens uit. Hangt er maar vanaf. Hangt er maar vanaf. Ja. Wij tellen hier, dat weet u waarschijnlijk, in Europa tellen wij 24 uren. Maar de Amerikaanse telling is 12 uren. En dan wordt het...
Post-meridian.
Juist. Inderdaad. Heel lastig wordt dat, ja. Maar goed. De 24 oudsten en de 4 dieren, dat is het hemelse volk. En zij beelden alle bij elkaar de heerlijkheid van Christus uit. De 4 dieren zo zonder meer, omdat ze 4 aspecten ook van Christus uitbeelden. En de 24 ouderlingen zijn de uitdrukking in dit visioen, dat plaatje, van wat wij langs een hele andere route kennen als het lichaam van Christus. Als het koninklijke en priesterlijke volk, deelhebbend aan Christus. En een gemeente tot eer van zijn naam. Ik heb hier maar één A4'tje liggen, anders dan... Maar ik had laatste wel 2 A4'tjes met alleen maar teksten waarop stond... Nee, het waren er bij elkaar meer dan 3. Waarop stond allemaal teksten, achter elkaar... Met verwijzing in het schriftplaats waar staat dat Christus de heerlijkheid is van de gemeente. En maar ook dat de gemeente de heerlijkheid is van Christus. Dus als we het daar nog eens ooit over moeten hebben. Het kost een paar avonden, maar dan weet je ook wat. En dan begrijp je waarom 24 oudsten staan rondom de troon. Als de Heer komt, komt hij met zijn gemeente. En in onze dagen wordt hij verguisd. Zijn naam is het meest bekend misschien wel van een vloek. Dat weet ik niet zeker, maar soms heb ik die indruk. Enzovoort. Maar in de toekomst zal hij verschijnen. En dan wordt het een en ander rechtgezet. Wat heeft hij gedaan de afgelopen 2000 jaar? Kijk eens even hier. Dat je zal nog verbaasd staan. Dat is de gemeente. En de gemeente bestaat uit de gelovigen vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. En iets nauwkeuriger tot aan dat de gemeente hem tegemoet gaat. Maar dan begint eigenlijk de hele periode van wat wij populair zijn wederkomst noemen. Populair, maar ook een beetje onnauwkeurig natuurlijk. Maar toch, zo is dat, ja. De 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen en aanbaden, knielden. En aanbaden, bogen, en aanbaden God die op de troon zat, zeggende Amen, Halleluja. En daar zit echt de naam van Jehovah in. Dat is weliswaar Hebreeuws, maar dit is Hebreeuws. Halleluja. Daarom is het ook niet vertaald. De context is Grieks met een Hebreeuws woord erin. En dan vertaal je wel het Grieks naar het Nederlands, maar niet het Hebreeuwse woord erin uiteraard. Laat je netjes staan, zo hoort het ook. Halleluja. Jehovah, Hallel. Jehovah. Looft de Heer, betekent dat, ja. En een stem kwam uit de troon, zeggende, looft onze God. Eerst heet het, looft den Heer. In het Hebreeuws en nou weer gewoon verder in het Grieks. Looft onze God, gij al zijn dienstknechten en gij die hem vreest, beiden klein en groot. Van klein tot groot en van groot tot klein. Het betekent gewoon iedereen. Hè? In alle lagen. Dat gebeurt ook. Want dan staat er vervolgens. En ik hoorde als een stem ener grote schare. Of nog een keer als een stem veler wateren. Dat wil zeggen een stem van vele wateren. Ja, dat kan natuurlijk niet, maar wateren zijn de uitbeelding van de volken, scharen en natie en tongen. Staat één bladzijde eerder in 17 vers 15. De wateren die geen gezien het, waar de hoe zit, zijn volken, scharen, natie en tongen. Is altijd al zo geweest. En dus, ik hoor onze stem in de grote scharen. Kijk, dit is gewoon de scharen die niemand tellen kan uit alle geslacht en taal en volk en natie. Maar die uitdrukking komt uit Openbaring 7. Vers 9. Na deze zag ik en zie de grote schade die niemand tellen kon uit alle natie en geslacht en volk en talen staande voor de troon en voor het lam. Dus bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En daarmee wordt geïllustreerd wat ze zeggen of zingen. Namelijk, halleluja, geloof onze God. En wat er dies meer zei. En in de tijd heb ik u naar aanleiding van Openbaring 7 verteld. Dat die scharen die niemand tellen kan. Dat het resultaat is van het dienstwerk van de 144.000 dienstknechten van God. Uit de voorgaande pericoop uit Openbaring 7. Want na het einde van de 70ste week, Openbaring 6, krijg je eerst vermeld, althans hier vind je eerst vermeld, de selectie, de verzameling van de 144.000, nee, niet uit de Joden, uit alle geslachten van Israël. Al zijn het er dan 12 en er ontbreekt inderdaad maar één stam. Dat is de stam van Dan, dat is inderdaad zo. Maar dan heb je er nog altijd 12 over. En die worden geselecteerd, dat wil zeggen, er worden uit elk van die stammen worden 12.000 mannen. Ze houden zich niet aan het quotum vrouwen, dat inmiddels was voorgeschreven. Maar vrouwen gaan per quotum, vreemd is dat, hè? Ik vind het, of het handel is, ik vind vrouwenhandel, zulke dingen. Maar ja, dat moet van de dames, schijnt het. Maar 144.000 verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls, niet der Joden, maar der kinderen Israëls. En die als dienstknechten, ja, wat gaan ze doen? Het woord prediken uiteraard, want als God iets doet, dan spreekt hij. En als hij personeel heeft, dan spreken zij dus zijn woord, logischerwijze. Dus als er verder niks vermeld staat, weet je wat ze doen? Het woord van God prediken. 144.000 zendelingen. En ze krijgen 33 jaar de tijd bij elkaar. En dan vroegen wij, want dat zal ik zo verteld hebben in de tijd, vragen wij ons af, en heeft het dan uitwerking? Komen er ook nog mensen tot geloof? Dan krijg je meteen het antwoord, ja, een schare die niemand toebehoort, want dat is de strekking van die niemand tellen kan. Die niemand toebehoort, niemand tot zichzelf kan rekenen, uit alle volkeren dus, en die staan inderdaad voor de troon, en ze eren God die op de troon zit, enzovoort. Dat zijn de gelovigen uit de dagen van de grote verdrukking, en daarmee zijn het de gelovigen die de 1000 jaren binnengaan. Dat is de categorie die op de akker is en op de akker blijft, in tegenstelling tot degenen die op de akker zijn en worden weggenomen, want die verdwijnen. Die verdwijnen, dat is genoeg, ja. Goed. Schrijven is grappen, zeggen ze. Dus ja, toch maar weglaten, dat woord. Ja, die verdwijnen. En dat vind je hier dus herhaald. Staat er niet de verwijzing bij. Maar goed. Ik hoorde als een stem een grote schare, als een stem velere wateren, 19 vers 6 weer. En als een stem van sterke donderslagen, zeggende, zodat het geluid overal vandaan komt uit heel de schepping. Halleluja, komt hij weer. Want de Heere, de Almachtige God. En dan staat er in mijn Statenvertaling, heeft als koning geheerst. Dan, eigenlijk is dat goed vertaald. Maar ja, onze opvatting van de taal heeft zich gewijzigd, dus dat maakt het lastig. Maar bij dit soort constructies zeg ik altijd, let goed op. Het hulpwerkwoord staat in de tegenwoordige tijd. En dat betekent eigenlijk dat het nog voortduurt tot in de tegenwoordige tijd. Dat ook als er staat, hij heeft zijn gemeente gereinigd. Dan betekent het dat hij er nog steeds mee bezig is, alleen hij is er inmiddels lang geleden mee begonnen. En dat geldt voor dit ook. Heeft als koning geheerst, betekent feitelijk, hij heeft het koningschap aanvaard. Maar je kan het net zo goed in de onvoltooid tegenwoordige tijd zetten, in plaats van de voltooid tegenwoordige tijd. Namelijk, want de Heere, de Almachtige God, heerst als koning. Daar doe je het ook een beetje onrecht mee, want de klemtoon ligt erop dat hij er juist aan begonnen is.
Ja, nieuwe vertaling zegt het ook.
Wat staat daar?
Heeft het koningschap aanvaard.
Ja, dan kom je niet anders uit dan heeft het koningschap aanvaard. Het probleem is dat je dan een werkwoordsconstructie ineens vervangt door een constructie met een zelfstandig naamwoord erin. Dus ik ben er wel ongelukkig mee, maar het is correcter dan zoals het hier staat. Althans, dit begrijpen wij niet meer. En dus het moet echt zijn, heeft het koningschap aanvaard. Kortom, hij is begonnen met heersen. Want heersen kan betekenen ermee bezig zijn, maar het kan ook betekenen ermee beginnen. Dat is wat het is. En dat geldt voor heel wat meer woorden, werkwoorden die we in de Bijbel tegenkomen overigens. Maar ik zal me er niet aan te buiten gaan. Gewoon, halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft het koningschap aanvaard. Is begonnen met eerste, definitief. En kijkt u dus maar in die andere vertalingen, recentere vertalingen, die dat dan aangepast hebben aan ons modernere taal. Wat heb jij gewoon, NBG 1951, hè? Ja. Ja. Nee, daar is echt geen twijfel over. Dit is wat het betekent. En dat is ook wat je moet begrijpen uit de context, uiteraard. Ja. Halleluja, want de Heer, de Almachtige God, heeft het koningschap aanvaard. Men heeft er moeite mee, overigens, omdat de idee bestaat, en waarschijnlijk ook, wat zeg ik het weer netjes, daar ben ik niet sterk in, maar nu ben ik er heel netjes, waarschijnlijk is het ook de opvatting geweest van de vertalers, dat God altijd regeert. Want als je de verzameling klassieke geestelijke liederen nakijkt, krijg je toch de indruk dat God regeert. En zijn plannen falen niet. En hij houdt de hele wereld in zijn hand. En zijn hand zal beslissen of er oorlog komt of niet. Laatstelijk hoorde ik Huizen, want daar woonde Pitsy Brandy toen hij dat lied zong. Maar goed. Ja, zaterdagavond hoor ik het ook altijd. Dus Nederland zingt. Maar als Nederland zingt, kom ik altijd luisteren. En dan alleen het laatste stukje. Nee, soms ook helemaal. Maar dan, ja, ik vind het toch wel mooi eigenlijk. Maar die teksten, jongen.
Mag ik even daar wat van zeggen? Ik kritiseer niet hoor, maar ik zit er wel voor mee te denken. Maar ik dacht net aan het gebed van Fred. Die bad van dat Gods plan vast ligt.
Ja.
En dat geloof ik dus ook.
Maar ja, jawel.
Dus
jawel.
Dat
jawel.
Toch heerst.
Maar let maar op, mensen denken, en vooral de ongelovigen, die hebben die indruk namelijk altijd gekregen, ze denken allemaal dat God degene is die daarbovenin alles bestuurt.
Ja.
En op die grond gelooft men dan ook niet in toeval. En op die grond is men ook ongelovig. Men zegt, nou, daar geloven we niks van, dat God het allemaal bestuurt. Dus die bestaat niet. En we geloven niet in zo'n God. Nou, in zo'n God geloof ik ook niet. Want de Bijbel leert mij dat niet zo. Dat is het probleem van zo'n uitspraak hier. En daarom is dit ook onnauwkeurig. De Heer, de Almachtige God, stel nou dat men rechtstreeks vertaalt dat is begonnen met zijn koningschap. Dan moeten de vertalers constateren dat dat pas in de toekomst zal gebeuren. Terwijl ze altijd geleerd hebben en gedacht hebben en beargumenteerd hebben. En een boek over volgeschreven hebben, liederen over volgeschreven hebben. Over dat God altijd al regeert. Wat betekent dit dan nog? Dat is ook waardoor men problemen krijgt met openbaring. En het wegverklaart naar het verleden. Alsof dit profetieën zijn die in het verleden al lang vervuld zijn. Op wat verwijzen dan ook. In de loop van de vroege geschiedenis der kerk. In de dagen van het Romeinse Rijk. En de antichrist, dat was Nero, zal ik maar zeggen. En toen het koninkrijk Gods helemaal op aarde kwam, definitief. Dat was toen Constantijn, keizer Constantijn. Tot het christelijk geloof overging. En officieel de zondag heilig verklaarde. Want de heiliging van de zondag komt inderdaad uit de vierde eeuw. Begin vierde eeuw. Sinds Constantijn de Grote. Heb je dat nooit gehoord? Hebben ze dat nooit verteld? Nee, maar dat neemt niet weg dat was, omdat voor die tijd al lang de even door de gelovigen, als het even kon, op de zondagen bij elkaar kwamen als herinnering aan de opstanding van Christus uiteraard. En het is niet Constantijn geweest of wie dan ook maar die toen pas in de vierde eeuw die zondag heeft uitgevonden, maar wel dat het in de seculiere wereld een rustdag werd. Dat is inmiddels al lang afgeschaft bij ons, toch? Dus waar hebben we het eigenlijk nog over? Maar ja, ja, doe maar.
Maar hoe zie jij dat dan? Want
wat?
Ik ben even nou in verwarring. Dus God bestuurt niet.
Nee, tuurlijk niet. Dat is wat de duivel doet.
Nee, maar daar staat God toch ver boven?
Jawel, dat kan wel zijn, maar die doet het niet. De Satan regeert de wereld. Is de God deze eeuw? Oké, dat klopt.
Al lang overwonnen.
Jawel, maar daarom doet hij dat nog steeds wel.
Nou dan,
zijn we nog uitgepraat. Hij gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. En als hij straks op aarde geworpen wordt, gaat hij daar nog gewoon mee door. Op aarde, alleen niet meer vanuit een hemelse positie. Weten dat zijn tijd kort is, dus wordt het nog heftiger dan het in onze dagen al is en was. Dat is wat hij doet. En God doet dat niet. Stel je voor. En er was er zo'n man die dan nog zong, zijn hand zal beslissen of er oorlog komt of niet. Hij kon fantastisch zingen, vond ik. Ja, dat ben ik echt, fantastisch. Maar goed, maar het is wel een beetje onbenullig hoor, om zoiets te zingen. Het was Hitler. En niet God, doe maar. Of wie het maar was, en, dat moet je niet met elkaar verwarren. En dan bij me zingen, hij houdt de hele wereld in zijn hand. Ja, ja, dat kan je dan wel willen zingen. Maar in het algemeen zal dat toch anders worden uitgelegd dan wat wij denken. Dat is wat anders dan, hij heeft een plan en hij voert het uit. Als je dat eronder verstaat, maar dat is niet wat eronder verstaan werd bij dat lied hoor. Echt niet. Nou ja, vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel, waar hebben we het nou over? Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel vind je dat toch? Dat de aarde onderworpen moest worden. Op wie moest die dan veroverd worden? Laat ons adem maken naar onze gelijkenis en dat de heerschappij hebben over de wissende zee. Hij moest de aarde onderwerpen en daarover heersen, staat er. Bladzij 1. Nog net. Helemaal rechts onderaan. Hoezo? Wat was het dan met die aarde mis dat die mensen die aarde moest onderwerpen en daarover heersen? En waarom plantte de Heer een hof in Ede als de hele aarde een hof was, toch? Waarom denken trouwens mensen die zich christen noemen dat de hele wereld een hof was? En dat toen Adam zondigde en van de appel had, toen ineens de hele wereld veranderde. Zoiets ken je alleen maar uit sprookjes verder. En toen begonnen leeuwen, begonnen eens lammeren te eten enzovoorts. En toen werd de slang steeds reeds kennelijk giftig. Nou, dat was hij daarvoor al ook hoor, toen hij in die boom hing en Eva verleidde. Dat was een boel gif wat uit zijn mond, uit zijn bek kwam. He? Kon hij dan praten? Ja, hij kon zelfs liegen, had een gespleten tong. Maar goed, toch maar weer. Dat is toch een vijandige wereld in de macht van Satan. Dat was toch die figuur die in de waarheid niet is staande gebleven. En die was toen al de God deze eeuw, de overste deze wereld. En dat vind je de hele Bijbelse geschiedenis door dat dat zo is. En dat die in de bijeenkomst is van in de hemel daar, de raad van oudsten in de hemel, de zonen gods, enzovoorts. Nou ja, we lezen Job 1. Nou ja, om maar eens wat te noemen. Nee, er hoeft geen twijfel over te bestaan. Bovendien, je hoeft de krant maar te lezen om te weten dat het niet God is die de wereld bestuurt. Toch? Waarom zou je daar dus een discussie over moeten hebben? Ik begrijp die dingen ook echt niet. Nee, dat is heidense filosofie. Die denken dat er een God is bovenaan die de wereld... Die zeggen, ja, dat is zo, maar dat is de duivel. Maar voilà. Zeg ik dan altijd maar. Of hoe die maar genoemd mag worden. En pas in de toekomst zal God zelf de eerschappij op zich nemen via degene die hij voor dat doel heeft aangesteld. En daar gaan al die profetieën over. En daar zien wij dus ook naar uit. Want wij zullen daarin betrokken worden. En daartoe worden wij opgeleid en verzameld. Kijk, dat is wat de gemeente voor een ding is. Een volk van eerstelingen om betrokken te worden in de openbaring, vestiging en het onderhoud van zijn koninkrijk op aarde. En dat is niet maar 1000 jaar overigens, dat is gewoon een eeuwig koninkrijk, hè. Maar de eerste 1000 jaar zo ongeveer nog op deze oude aarde. Mm-hmm. En dan wordt de duivel nog even losgelaten om alsnog de volkeren te verleiden. Wat hij nu ook al doet, hè? Toch? Staat er toch in Openbaring 12 degene die de volkeren verleidt? Ja. En de broederen verklaagt. Maar, en die zal na 1000 jaar weer worden losgelaten, gaat hij er gewoon mee verder. En dan zal blijken dat de mens weer gewoon nog steeds achter die figuur aanhobbelt. En dat is wat te demonstreren viel. Deze oude wereld is een zondige wereld. En die zal vervangen worden. En zelfs een 1000-jarige regering van Christus op aarde, vanaf de troon van David in Jeruzalem, verandert daar niks aan. Want het is de menselijke natuur. En dat is wat gedemonstreerd gaat worden. Maar alle religies gaan ervan uit, zwart op wit, dat in de mens goed woont en dat goed moet ontwikkeld worden. En daar dient godsdienst voor. En abusievelijk wordt gedacht dat het christendom een van die religies is die uitgaat van het goede in de mens dat ontwikkeld moet worden. Met een variant er nog op van het goede in de mens moet ontwikkeld worden, maar daarvoor moeten eerst de boze geesten worden uitgedreven. Die komt uit Gorinchem, deze variant, maar toen maar weer. Jaren terug, dat weet u allemaal toch niet, dus dat kan ik rustig zo zeggen. Want men heeft problemen met de leer van de erfzonde. Maar ik moet u zeggen, het woord erfzonde staat niet in de Bijbel. Maar het woord zonde in die betekenis wel. Wisselwaarachtig wel. De zondige natuur van de mens, dat is zijn aard. Dat is de aard van deze hele wereld, van de aardbodem waaruit de mens genomen is. Dat is voor de zogenaamde zondeval van de mens al zo. Hij is genomen uit een vervloekte aarde. Aarde die rood heet en al waren nu zonder rood als enzovoorts. En de mens is sterfelijk, keert op de aarde weder, omdat hij een zondaar is, jawel, maar er staat omdat hij uit de aarde genomen is. Daarom keert hij tot de aarde weder. En de zonde zit daartussen, maar dat komt omdat de mens van nature een zondaar is. En Adam is niet een uitzondering. Dat geldt voor alles in deze wereld. Daarom zal deze wereld voorbij gaan. Maar intussen en voorafgaand aan de jongste dag verzamelt God zich een overblijfsel uit deze wereld. Van deze wereld afkomstig. En daarom moet een mens wedergeboren worden. Dan wordt hij van een oude schepping een nieuwe schepping. Dan gaat via dood en opstanding. Dat is wat het is. En ik denk dat dat ook de reden is waarom hier staat. De 24 ouderlingen, de 4 dieren vielen neder en aanbaden God. Want ik zei u, dat nederbuigen, dat is dood en opstanding. Eigenlijk. Van oudsher, klassiek. Dat buigen voor de koning is je leven opgeven. Je dan maar wachten tot je aangeraakt wordt met een toverstokje. Dan wel met de scepter of waarmee dan ook maar. En dat er gezegd wordt, sta op. Heb je dat? Dat is wat het is, ja. Nou goed. En dit wordt hier beschreven in verband met wat wij dan noemen de wederkomst van Christus. Want dat is wat beschreven wordt. Hè. Babel valt en dan komt dat zegenlied en dan wordt vastgesteld. Want Jehovah, de almachtige God, heeft het koningschap aanvaard. En waarschijnlijk is die rechtstreekse vertaling te vergaand voor de vertalers geweest. Maar NBG heeft het dan toch op zijn minst gecorrigeerd. Het betekent, heeft het koningschap aanvaardt. De vertaling zoals die hier staat is niet noodzakelijk fout, maar niet, het kan verkeerd uitgelegd worden, laat ik het zo zeggen. Maar hij zal dat in de toekomst doen. Het is ook wat je leest, dat zeg ik even gauw voordat we gaan pauzeren. Het is ook wat je leest in Matteüs 24. Ik neem aan dat we daar eerder bij stil hebben gestaan, dus ik roep het nou maar even. In Matteüs 24 vind je vermeld dat de Heer Jezus komt in Jeruzalem, dat wil zeggen boven de Olijfberg, dan wel in de lucht. En er zal gezien worden het teken van de Zoon des Mensen en wat het maar was. Dat is Matteüs 24 vanaf vers 31. Dat is bij de aan het eind van de 70ste week, met betrekking tot Jeruzalem en de Joodse staat en wat het maar was, bij de val van Jeruzalem ook. Maar pas in hoofdstuk 25, vers 31. Pas in hoofdstuk 25 lees je: en wanneer de Zoon des Mensen komen zal in heerlijkheid, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid, dan zal hij de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen en dat soort dingen meer. En dan ben je bij de aanvang van de 1000 jaren. En er zit een, nou ja, er zit 33 jaar tussen feitelijk. En dan is het definitief het koninkrijk gevestigd. De jaren die eraan vooraf gaan, van het eind van de 70ste week tot aan het begin van de 1000 jaren, zijn de jaren waarin het koninkrijk geopenbaard wordt. Dat wil zeggen, dan is het proces gaande van herbouw van Jeruzalem, maar ook van de opbouw van Babel. En dat komt dan een clash tussen die beiden. En als dan de legers van Babel optrekken om Jeruzalem ten onder te brengen, dan gebeurt het tegenovergestelde. Als die legers komen van de opgang der zon, hebben we allemaal besproken, dan gebeurt het tegenovergestelde. Namelijk, ze komen niet verder dan waar het bordje staat. Bij Armageddon, ja. Bij Megiddo. En niet dat ik dat bordje ooit gezien heb, maar ik heb er ooit een foto van gezien. Mijn vader kwam ooit thuis met een foto daar vandaan, uit de 60e jaren nog, van een bord. Oh, dit is het Dalma van Megiddo, volgens de profetieën, dan zou hier de eindstrijd ter volkeren moeten zijn. En geslachtveld van, uit de geschiedenis enzovoort. Maar ze hebben het weggehaald, denk ik. Want ja, eindstrijd der volkeren, dat is een term uit het Nieuwe Testament, jongens. Dat is, kun je in een Joodse context, kun je dat niet laten staan, hoor. Dus, toen maar weer. Maar daarom zeg ik dat steeds, dat is die plek, dat kan je zo zien trouwens. En daar komen die legers om en dan wordt beschreven dat ook hun stad verwoest wordt, Babel namelijk. En dat is wat we hier vinden, dat heet Armageddon en dat is dus de ondergang van de volkeren als zodanige van het antichristelijke rijk. Niet aan het eind van de 70ste week, maar inderdaad 33 jaar later. En anders enige decennia later, of anders moet ik zeggen, nou ja, binnen één generatie. Want dat staat allemaal in de Bijbel zo, hè. Goed. Laat ons blijde zijn en vreugde maken. Bedrijven staat er. Vreugde bedrijven, ik vind het mooi. Die uitdrukking moet je.
Het is je product.
Moet je, ja. Laat ons vreugde maken. Schijnt een regel te zijn uit een lied, maar het lied ken ik niet. En hier laat ons vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven. Het gaat nog steeds over halleluja, sinds vers 1. Looft Jehovah en laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven. Want, en vers 6 eindigde met, want de Heere de Almachtige God heeft het koningschap aanvaard. En in vers 7 staat hetzelfde en het loopt uit op, want, en dan staat er, de bruiloft des lams is gekomen, zodat je weet dat tenzij het nog anders gezegd wordt of tegengesproken wordt, is het koninkrijk de bruiloft des lams. Althans is de aanvang van het koninkrijk de aanvang van de bruiloft des lams. Dat toch in elk geval. En de problematiek die daar aanhangt, de discussie die erover gevoerd wordt, de strijd die erover bestaat, vindt zijn oorzaak niet in dit vers, maar vindt zijn oorzaak in de bruidskwestie, zo heet dat. Vindt zijn oorzaak in de bruidsgedachte in het Oude en het Nieuwe Testament. Dit is een titel van een artikel van broeder Klaas Roosendaal, zaliger. Maar dat doet er nou niet toe. Zaliger dan jij in ieder geval, want hij is daar en jij zit hier. Dus zaliger. Nou ja, de man is in 56 overleden en toen was je net nauwelijks geboren.
Was ook een jaar.
Ja. Nou goed, doet er ook allemaal niet toe, maar de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Kijk, hier raak je dus in problemen, want dit is symboliek die hier ineens in het vers opgepakt wordt, binnen het vers, binnen de context geïntroduceerd wordt. Want het ging over volkeren, het ging in de val van Babel, ondergang van het Rijk, aanbreken van een koninkrijk, en nou heet het ineens de bruiloft des lams. Wie het lam is, dat weten wij. Het lam is de leeuw uit de stam van Juda. Met de woorden uit Openbaring 5. U weet wel, op de troon het lam staande als verslacht. Maar er staat bij wie het is. Het is de leeuw uit de stam van Juda. Het is Christus uiteraard. Of ook wel gewoon de Heer, want dat is hem. Daar gaat het hier ook over, hè. De bruiloft des lams is gekomen. Als het koninkrijk geopenbaard is, begint de bruiloft. De huwelijkse staat, dat is eigenlijk nog later pas. De bruiloft is het feest wat eraan vooraf gaat. Dat weten ze niet meer tegenwoordig. Dat komt omdat huwelijken tegenwoordig ook maar zo kort duren. Nauwelijks langer dan de bruiloft. Dus ze hebben het over tegenwoordig na hun huwelijk. En dat bedoelen ze na de bruiloft, heb ik u dat al eens verteld? Ja. Ik stik altijd in die uitdrukkingen. Ik denk, waar hebben die mensen toch over? Ja. Weten ze niet wat ze zeggen? Na de bruiloft moet het huwelijk nog beginnen, officieel. Tenminste, dat was in mijn jeugd nog zo. Sinds ik er ben is het allemaal anders geworden. Ja, dat is waar. Ja, dat is mede mijn schuld. Dat ik weet het, maar toen maar. Althans, dat laat ik me dan wel aanleunen. Dat is niet zo, maar dat is geheim verder, hè. Maar toch maar. Maar de bruiloft, dat is het feest ter introductie van het huwelijk. En in alle Bijbelse handboeken die ik heb, maar die zijn nooit ouder dan, zijn allemaal van voor 1980, in elk geval. En veelal voor 1880 trouwens, maar ja. En daar staat in, de bruiloft duurt 7 dagen. De bruiloft duurt een hele week. Ja, dat is dat is nog langer dan sommige huwelijken duren, broeder. Ja. Maar goed.
Hè? De Joodse bruiloft.
Oh, niet alleen de Joodse, hoor.
Alleen andere bruiloft.
Ja, doe maar. Hangt er vanaf of je rijk genoeg bent. Ik moet er niet aan denken. Dat is misschien ook de reden waarom men de bruiloft hier en daar overslaat. Want je moet er toch niet aan denken dat je een week lang moet feestvieren, wel? Nou ja, laat maar zitten. De vraag is namelijk, in essentie, de vraag is, wie is die vrouw? Die bruid dus. Wat is een bruiloft? En zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Kijk, ik kan dat natuurlijk kort doen en zeggen, nou, dat kan de gemeente niet wezen, want de gemeente bereidt zichzelf niet. Nee, van de gemeente staat dat Christus zich een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. En dat doet hij dus, niet wij. Toch? Het blijft een problematische aangelegenheid. Het belangrijkste in dit verband is eigenlijk dat waar men hier de gemeente ziet, heb je een probleem, want wat wij hier zien is een situatie op aarde. Het gaat over een situatie op aarde, terwijl de gemeente fundamenteel een positie heeft in de hemel. Dat is één. En het andere, nog belangrijker is, dat de gemeente geacht wordt niet de bruid, maar de vrouw van Christus te zijn, in de zin van dat wij leven in gemeenschap. Die uitdrukking hoeft toch niet uit te leggen, hoop ik. Dat wij leven in gemeenschap met de Heer. En dat hij in ons woont. Dus is dat duidelijk genoeg? En dat vrucht draagt in onze levens. Enzovoorts. Toch? Zulke dingen. Nou weet ik wel dat er nog een paar beelden in de Bijbel staan met betrekking tot de gemeente. Maar de gemeente als bruid is er daar niet één van. Je krijgt wel die van de herder met de kudde, dat kan, omdat het vrij algemeen is. Maar die wordt op de gemeente van toepassing gebracht bij gelegenheid. Dat is zo. Je hebt ook de hoge priester en zijn volk, maar de hoge priester maakt deel uit van zijn volk. Dat is in onze dagen zo. Je hebt Christus als de man en de gemeente als zijn vrouw. Niet als zijn bruid, als zijn vrouw, levend in gemeenschap. En er staat bij dat dat zo is, omdat de gemeente zijn lichaam is. Dat is Efeze 5. En daar staat ook bij dat het grote voorbeeld daarvan, van die gemeenschap, is Adam en Eva. Een van Eva, met Eva ben ik altijd heel gauw klaar, daar heb ik één zin voor. Als u vraagt wie was Eva, dan zeg ik dat is de enige getrouwde vrouw die nooit de bruid geweest is. De enige die nooit de bruid was. Die was altijd al vlees van zijn vlees en been van zijn benen. En dat staat in Efeze 5, waar de gemeente als de vrouw van Christus beschreven wordt. En andersom Christus als de man, de echtgenoot van de gemeente. Heb je dat nog?
Nee.
En dat is dus niet de bruid. Echt niet, never. En verder zou je, als je toch de gemeente als bruid wil zien, zou je het woord bruid eens moeten opzoeken met behulp van een concordantie, dan wel met behulp van uw computer of uw zaktelefoon of met behulp van uw, weet je zo'n ding ook weer, een braadpan, ja, of een magnetron, ja, waar je het maar mee doet. Maar zoek je maar uit. Kan overal mee tegenwoordig. Je kunt het ook aan je buurvrouw vragen. Maar zoek het maar op, het woord bruid. U vindt het in die betekenis in het Nieuwe Testament nergens. Nergens. Helemaal, je komt niet voor. Dus waar het idee vandaan komt dat de gemeente iets als een bruid zou zijn en Christus de bruidegom in relatie tot de gemeente als bruid. Ja, waar dat vandaan komt, moet ik dan verklaren waar het vandaan komt? Het is onbijbels. Maar ik wil wel verklaren waar het vandaan komt. Het komt nog vandaan uit de gedachte dat de kerk de gemeente Israël is en Israël is de kerk, namelijk de gemeente. Het is allemaal hetzelfde. En als wij zeggen, nee, de gemeente is wat anders dan Israël, dan liggen we met alle christenen overhoop meteen. Want dan zeggen ze, dat is de vervangingsleer, want ze weten ook niet beter. Dan zeggen ze, dat is de vervangingsleer, wat niet waar is, maar dat denken ze, zodat ook niemand meer weet wat de vervangingsleer is. Weet u wat de vervangingsleer is? Nee, dat dacht ik al, dat weet niemand meer. Dus, doe maar. Toch. Kortom, de reformatie is te vroeg gestopt. Het is nooit afgemaakt, maar daar hebben we het ook over gehad, want dat was de strekking van de brief van Sardis in Openbaring 3. Dus ja, daar hebben we het nu ook maar niet meer over. Kijk, dit idee van een bruidegom en een bruid. Ik aarzelde wat toen ik zei dat het hier geïntroduceerd wordt, want het wordt in dit vers en in deze context hier geïntroduceerd, maar in de Bijbel komt het al veel eerder voor. In het Oude Testament. Daarin vindt u beschreven, en ik heb nog 20 minuten zie ik hier, daarin, dat is niet veel. In het Oude Testament wordt namelijk beschreven hoe de relatie tussen de Heer, Jehovah, tussen de Heer en Israël, men noemt het ook wel een verbondsrelatie, to the man. Dat die relatie er een is van één huwelijk. En dat is ook zo. Dat wil zeggen, de Heer wordt voorgesteld als de man. En Israël wordt voorgesteld als die vrouw. En die treden met elkaar in het huwelijk. De Heer vroeg aan die vrouw, wil je de mijne wezen? En toen zei Israël, ja, ik wil. Ga je dan ook doen wat ik zeg? En toen zei ze, ja, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En toen zei de Heer, oké, kom dan maar mee naar mijn huis. want ik moet heden in je huis. Is iets moeilijker, maar met een dubbele bodem, drie dubbele bodem. Maar de Heer bracht Israël in zijn huis. Er is zelfs sprake van een tijd van ondertrouw, wordt in de Bijbel beschreven. De tijd namelijk van de verkering, de tijd van in de woestijn enzovoorts, tot in het land enzovoorts. Maar goed, in ieder geval is het zo dat de wet wordt beschouwd als een huwelijkssluiting, officieel, gebeurde officieel. Enzovoort. Toen ging het meteen al mis trouwens. Met die twee stenen tafelen en, En wat de echtelijke woning betreft, dat wordt beschreven als het land, Kanaan. Waarvan de Heer zei, ja, maar het is mijn land en het is mijn huis. En daar kan je in wonen, maar als je met die hoererij, nee, ga er dan maar uit. En dan zeg ik het dus heel netjes. Maar ja, uiteindelijk klaagt de Heer en zegt, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? En dus eruit. En dat ging in twee afleveringen, want bij nader inzien was Israël de vrouw, maar het waren er twee. Net als bij Jacob, het waren twee zusters. De een heette Ahola en de andere heette Aholiba. En dan denk je meteen, nou, Aholiba. Tjoh. Maar goed. Maar dan konden ze ook niet. Maar goed, laat maar zitten. Maar zo worden ze wel genoemd. Daarna worden ze aangeduid als Samaria en Jeruzalem. Ik bedoel, daar staat allemaal in de Bijbel zijn hoofdstukken aan gewijd. Hè? Die twee vrouwen en die twee zusters. De ene deed overspel en de andere nam het voorbeeld van de zus over en deed het nog erger. Enzovoort. Het zijn de 10 en de 2 stammen van Israël. En de 10 stammen werden weggezonden met een scheidbrief. Want het is in de Mosaïsche wet geregeld. Als de man iets in zijn vrouw gevonden heeft waar hij niet mee kan leven. En geen genade vindt. De vrouw geen genade vindt in zijn ogen. Dat wil zeggen, als hij dat niet, niks mee kan, dan moet hij zijn vrouw wegsturen met een scheidbrief. En er wordt ook uitdrukkelijk gesproken over de scheidbrief van Israël. De scheidbrief van uw lieder moeder enzovoorts. Dat is van het 10-stammenrijk. En wat het 2-stammenrijk betreft, ja, dat is iets anders gelopen. Dat is uitgelopen op de dood van de man. Nou ja, die vrouw is ook wel eens weg geweest enzovoorts, maar niet officieel gescheiden en toen weer terug en wat het maar was. En toen, maar goed, het is uitgelopen op de dood van de man. En dat kan ik rustig zeggen zo, want het staat in Romeinen hoofdstuk 7. Kunt u die nog? Ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat zijn er niet veel, maar toch? Ja. Sommigen denken dat het echt over een menselijk huwelijk gaat en het huwelijk van christenen. En ik moet u zeggen, dat is niet het geval. Ik spreek tot degene die de wet verstaan, Romeinen 7, vers 1. Weet gij niet dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft? Daarom heet het totdat dood ons scheidt. Vandaar dat ik altijd struikel over het idee dat als een. Was laatst nog iemand, wie was het, Anneke Grunlo?
Anneke Grunlo, dat is
oh ja, Anneke Grunlo was nou weer verenigd met haar man. Ja, totdat de dood ons scheidt, hoezo? Waar halen ze dat vandaan? Dat ze in de dood of na het sterven dan weer. Hè? Waar halen ze dat vandaan? Ja. Kijk, dat wij dat dan nog zeggen als gelovigen, wij weten wie we zijn, waar we thuis horen, waar we naartoe gaan, wat onze toekomst is. Oké, maar als ongelovigen dat zeggen, dat is. En bovendien hadden ze elkaar trouw beloofd totdat de dood ons scheidt, toch of niet? Of dat staat misschien niet meer in de wet, of wel? Weet ik veel. Weet gij niet dat de wet heerst over de mens zolang het tijd als hij leeft? Let op, het gaat over de wet en over de Mosaïsche wet, de wet des Heren. Dat is de hele context waarvan staat, wij leven niet onder de wet. En de vraag is, oh nee, hoezo dan niet? Nou, zegt Paulus, dat begrijp je toch wel. Je weet toch dat de wet heerst over de mens zolang het tijd als hij leeft? Nou goed, want een vrouw die onder de man staat, ja, dat hebben we ook afgeschaft, maar... Hè? Ik weet niet eens of ik het nog wel zeggen mag eigenlijk, maar... Maar goed, er staat hier, ik lees het maar voor. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarmee is het huwelijk dus beëindigd. Totdat de dood... scheid, ja. Daarom dan, indien zij van een andere man wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspelster genaamd worden. Dat is de normale gang van zaken en zo wordt het in het Oude Testament over Israël ook beschreven. Die het aanlegt met allerlei andere mannen, goden namelijk, andere goden. Israël dient andere goden, toch? Dat heet de hoererij. Oké. Okay. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is als zij van een andere man wordt. Zo dan, mijn broeders, dat zijn die uit vers 1, die geacht worden de wet te kennen, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Want eerst hiervoor, in hoofdstuk 6... wordt vastgesteld dat men der zonde, voor de zonde gestorven is. Maar als wij voor de zonde gestorven zijn, of als iemand voor de zonde gestorven is, is hij ook voor de wet gestorven. En ook voor de wereld trouwens, maar dat is Galaten 6. En vandaar het woordje ook hier. Gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden, want dat is het doel, opdat gij zoudt worden van een ander, namelijk van degene die van de doden opgewekt is. En dus onder een nieuw verbond. En dus een nieuw huwelijk, en dus alsnog de bruid onder het nieuwe verbond. Maar wie was er onder het oude verbond aan de Heer verbonden? Dat was Israël. Wie is dus de bruid onder het nieuwe verbond? Ook Israël. Ja. En wie is de bruidegom? Wie was de bruidegom onder het oude verbond? Jehovah, de Heere God. Wie is de bruidegom onder het nieuwe verbond? De Heere, Jezus Christus. En aan de ene kant dezelfde, aan de andere kant toch iemand anders, want hij is gestorven en opgestaan. En iemand die onder de wet leefde, zeg maar een Jood, maar het kan iedereen zijn, iemand die onder de wet leefde, is der wet gestorven om zich te verbinden met de ander die uit de dood is opgestaan. Maar het hele beeld van de bruid en de bruidegom wordt van toepassing gebracht op Israël. Heb je dat nog? Daarna haast ik mij te zeggen dat Israël in het algemeen model staat, een model is, een typisch, een uitbeelding is van de hele wereld feitelijk. Dus ja, het is op te rekken tot alle gelovigen, zal ik maar zeggen, de hele bruidsbegrip. Maar dan toch niet voor de gemeente uit onze dagen. Die nou juist niet. Zie, hoe dan ook, die niet. En als je zwart en wit wil aantonen, dan kom je ook niet bij de volkeren terecht, maar kom je echt bij Israël terecht. Dat is wat het is. Dat is de bruid. En daarom lees je in Hosea. Hosea hoofdstuk 2, Hosea 2.
Exemple.
in vers 19, vers 18, moet eigenlijk eerder noemen, maar ik neem maar vers 18, waar de Heer zegt, in Hosea 2 vers 18, ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Sommige vertalingen, daar staat gewoon, ik zal u mij tot bruid werven. Misschien is het wel de NBG van 1951. Ja, dat zou zo kunnen. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht. En in goede tierenheid en barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En gij zult de Heere kennen. En wat staat daar?
Tot bruidwerven.
Tot bruidwerven, zei ik. Ja. Dat is wat het is. Het komt hier vandaan. En hiervoor wordt al gesproken over Israël in relatie tot de Heer die haar man is enzovoort. Dat is in vers 15, maar ik ga dat niet allemaal lezen. En dan moet ik er nog wat bij zeggen. Hier gaat het zelfs speciaal over de 10 stammen van Israël. Ik zal u mij tot bruid werven. En dan kan ik er nog meer bij vertellen. Want feitelijk, die bruid, die verloofde van de Heer, dat zijn de 10 stammen van Israël. Dat is waarover hier gesproken wordt. En hier in Hosea 2. En raad is wat, ik begin te fluisteren, raad is wat. Dat is verloofd. Maar, en terwijl het dus nog geen gemeenschap, dus hoef ik niet uit te leggen, of wel? Okay. Maar terwijl het dus nog geen gemeenschap heeft plaatsgevonden, en het dus nog niet een huwelijk geconsumeerd is of zo, en terwijl de man de vrouw dus nog niet bekend heeft, wordt zij toch zwanger bevonden van één zoon. En dat is de gemeente. En het is zo weer kerstfeest. En het is, want ik was natuurlijk in gedachten op de rechtse kolom van de rechterbladzijde in mijn Bijbel in Matthäus 1. Hè? Over Jozef en Maria en hij bekende haar niet totdat ze die, enzovoorts. En het is een teken, staat erbij. Het is een teken wat Jesaja 7 beloofd had. En het teken is de geboorte van Jezus uit de maagd Maria, die wel verloofd was. En de vraag is altijd, als het weer kerstfeest is, maar waar is dat dan een teken van? En het antwoord is, het is de teken van de geboorte van heel de gemeente, lichaam van Christus. Het is de geboorte van heel de gemeente uit de 10 stammen van Israël, die verloofd zijn, want er loopt iets met ene Jozef en met een belofte met eerst geboorterecht enzovoorts uit oud-testamentische tijd enzovoorts. En dat wordt in onze dagen vervuld. En die bruid die baart dus een eerstgeboren zoon. En dat is de gemeente die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En nou kloppen echt alle details. Alleen, het is zo moeilijk uit te leggen. Nee, ik vertel het nu alleen kort, in de hoop dat ik die andere delen al wel eens een keer ergens verteld heb, en dat u het ongeveer weet. Want anders dan wordt het toch een heel moeilijk verhaal. Maar dit is wat het is. En daarna kan ik nog net, in 3 minuten kan ik nog net Jesaja 63 lezen. Denk ik, of verder terug is dat, hè. Ja. Dat is wat mij betreft de belangrijkste vers in deze connectie, in verband met die bruid. Is dat 63? Nee, ja, het is 62. Ja, het staat 63 boven de bladzijde, daar komt het van. Maar het is Jesaja 62, daar, vers 5. En daarvan, daar ziet u dat gelijk al zo is een paar keer ingevuld in het vers. Nou ja, 2 keer gelijk en 2 keer al zo. En dat is omdat wij hier twee vergelijkingen vinden. Dat wil zeggen, het zijn vier stellingen. Eén tegenover de ander en parallel daaraan nog een keer één tegenover de ander. Het zijn vier zinnetjes en als je het makkelijk wilt doen, schrijf je ze alle vier onder elkaar. Maar dat heb ik u wel eens vaker verteld, denk ik. Ja. De zelfstandige naamwoorden onder elkaar schrijven. Dus dan krijg je gelijk een jongeling, een jonkvrouw, trouwt. En de jongeling is uiteraard dus de bruidegom. En de jonkvrouw is de bruid. Maar dat komt nog. Alzo zullen uw kinderen u trouwen. Waarbij je dus uw kinderen, maar het is uw zonen trouwens hoor. Uw kinderen moet schrijven onder de jongeling. En u onder de jonkvrouw. Toch? Gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En dan gaan we verder. En gelijk de bruidegom, is de derde regel. Het was dus de jongeling, uw kinderen, en nu heet het de bruidegom. Gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, want de jonkvrouw komt overeen met u. En met de bruid. Alzo zal uw God. En nou consequent blijven. De jongeling is hetzelfde als uw zonen. Het is hetzelfde als de bruidegom. Het is uw God. Alzo zal uw God over u vrolijk zijn. En u is weer de jonkvrouw. U en de bruid. Hebt u dat? Ja. Nou, die bruid, dat mag niet moeilijk zijn, dat is u, dat is uit de context is geen probleem. Dat is Israël, tot wie dat gezegd wordt. En de jongeling blijkt bij nader inzien toch een meervoud te zijn, namelijk blijken zonen te zijn. Daarna is het weer enkelvoud een bruidegom. En dan is het ook weer uw God. Maar de bruid is één volk. De bruidegom is ook één volk. En die bruidegom is uw zonen. Dat wil zeggen, de bruidegom is geboren uit de bruid. Die is misschien wel moeilijk, maar... Maar toch niet. Want de enige verklaring is dit. De bruidegom, dat is de gemeente. Christus en de gemeente. Christus maakt deel uit van de gemeente. En de gemeente maakt deel uit van Christus. Het is één volkomen man. In de termen van Efeze 4. Voortgebracht uit Israël. Maar tegelijkertijd of vervolgens toch de bruidegom. Die dan trouwt met zijn moeder. Dit is een klassiek thema, een vervloekt thema,
een verguisd
thema, maar een bekend thema.
Oedipus
complex, zo heet dat, ja. Echnaton en Oedipus. Nou, laat maar zitten, doet er verder niet om, het is een bekend thema langs allerlei andere routes, maar dit is wat het is. En dat is dus... Wat over gaat, de gemeente namelijk is niet de bruid, maar de bruidegom. De gemeente is het lichaam van Christus. Heb je dat? En daarmee is die symboliek verklaard. En voor de rest, ik ben nog nooit een fatsoenlijke verklaring tegengekomen van dit vers uit Jesaja. Daar komt niemand ooit uit. Wat dat precies is. Niet in de zin van het is een viervoudig parallelisme. Zo leest men hem dan niet, want die kan men niet verklaren. Maar ik heb er geen probleem mee. De Heer zelf is de bruidegom, inclusief zijn gemeente. Bovendien, de Heer Jezus Christus is toch voortgebracht uit Israël? Dat klopt toch? Alleen het heet uw zonen. Het is meervoud, het is inclusief de gemeente namelijk.
Micha.
Zie. Nou, en de bruid is en blijft Israël. En dat is al zo, ze is al de bruid. Dat wil zeggen, er is al een belofte gedaan. Betekent dat, ons wordt ook altijd uitgelegd dat zo'n verloving naar Bijbelse maatstaven, een ondertrouw, die is al bindend. Dat moet wel heel gek gaan, wil me daarop terugkomen, maar in principe, logische wijze, het heet niet voor niks verloving. Het is een belofte die gedaan is, dus het is al bindend. Alleen, het neemt nog tijd voor dat, nou ja, enzovoorts.
Zeven dagen feest moet vieren.
Het is nog anders, maar aan het eind vanavond kan ik dat eigenlijk niet meer uitleggen fatsoenlijk. Er is tegenwoordig nogal wat te doen over kindhuwelijken enzovoort, een strijd tegen kindhuwelijken enzovoort. Ik moet u zeggen dat er in het verleden nogal wat huwelijken geregeld zijn, ook in de westerse wereld, vooral in de hogere klassen. Van de lagere hoor je het nooit namelijk, want er wordt niet vastgelegd. Maar uit de koninklijke familie, zal ik maar zeggen, en uit de hoge adel, dat die huwelijken al geregeld zijn, soms al voor de geboorte van het kind. Wat heel moeilijk is, want dan wist men het geslacht nog niet. Maar het is ook uitzonderlijk. Maar dikwijls wordt het al geregeld als kinderen, en soms ook wordt dan zo'n huwelijk al gesloten, terwijl die kinderen een jaar of 6, 7, 8 zijn, en soms nog eerder. Maar dat zegt niks, en soms hebben ze elkaar dan ook nog niet eens gezien. Dat komt allemaal pas later. Dan wordt zo'n huwelijk nog niet geconsumeerd, heet dat. En wij denken, maar god, die zijn vroeg getrouwd. En zo, ja, dat kan wel zijn. Dat is gewoon een notariële akte. Of een akte voor de burgerlijke stand. Dat zegt niet zoveel. Zie? Maar de positie van Israël is er een die vast ligt in het woord van God. En ze wordt beschouwd als de bruid. En dat is nu, dat is al zo. Israël, de bruid. Die weet het uit, die bruid. Een zoon geboren wordt. Dat de bruid in verwachting is. En dat is de situatie waarin wij vandaag leven. Alleen die bruid weet het niet. Maar ja. Zeg maar ook niet zoveel. Soms ook wel hoor. Het is maar hoe je dat uitleggen wil. Maar eer haar smart overkwam, is ze van een knechtje verlost en zo. Dus ook Jesaja. Was het dan geen smart? Ja, het leven is altijd smart, dat wel. Dat dan weer wel. Het is maar hoe je het zien wil en of je het zien wil. Maar wat hier beschreven wordt in Jesaja 62 vers 5, dat lijkt mij wel erg duidelijk. Bovendien, in vers 11, ik heb er geen tijd meer voor, in vers 11 en 12... wordt nog op die relatie teruggekomen. En daar is echt sprake dan van twee volkeren die elkaar ontmoeten, bij elkaar gebracht worden. Definitief. En dat is natuurlijk, het zijn twee volken. En van de bruidegom staat, zegt tot de dochter van Sion, dat is de bruid dus, in vers 11... Zeg tot de dochter van Sion, zie uw heil komt, zie zijn, want het is een hij, dat heil. Dat is, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, zei Simeon. Zie uw heil komt, zie zijn loon is met hem, want als de Heer komt, komt hij met grote kracht en heerlijkheid, namelijk met zijn vele tienduizenden heiligen. Hij komt met zijn gemeente, dat zijn wij. Hier staat hier dus ook, uw heil komt. En zijn loon is met hem, dat zijn wij namelijk. Zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht, dat zijn wij, dat is de gemeente. En zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten des Heren. En gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. In de zin van niet gescheiden of niet meer weduwe is of niet meer ongetrouwd is enzovoorts. Want echt, het hele schriftgedeelte gaat over dat huwelijk. Lees maar vers 4. Het zal niet meer genoemd worden Het, mijn lust is, het zal niet meer genoemd worden het verwoeste, maar je zult genoemd worden, mijn lust is aan haar en uw land zal genoemd worden het getrouwde. Er zal weer een huwelijk gesloten worden. En Israël zal trouwen als bruid dus, alsnog met de Heer en zijn gemeente, maar die is uit Israël voortgekomen. En dat is wat hier beschreven wordt. En dat is cryptisch. Natuurlijk is dat moeilijk te begrijpen, maar daarom leg ik het ook uit. En als je dan in Openbaring leest over de bruiloft des lams is gekomen, zijn vrouw heeft zichzelf bereid, gaat het over het huwelijk tussen de Heer en de gemeente enerzijds en Israël anderzijds. En die twee zullen één zijn, één vlees zijn, één geheel. Want Christus staat aan het hoofd van de gemeente, maar Christus en de gemeente samen staan aan het hoofd van Israël. Zo wordt het één geheel. Heb u dat nog? Nou, dan neem ik dan volgende keer weer de draad op. Kunnen we er 14 dagen over nadenken. En daarna mij overvallen met allerlei vragen. Want dat zou kunnen. Maar vanavond niet meer. Vanavond zullen we de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor dat profetisch woord dat zeer vast is. En we danken u dat waar wij doen wat de apostel ons zei, waar wij schrift met schrift vergelijken en vaststellen dat geen profetie is van eigen uitlegging, dat daar uw woord zichzelf verklaart. En wij danken u daarom dat deze woorden die wij vanavond ook onder ogen kregen, dat die ons spreken over uw toekomst en daarmee ook de onze. Dat het ons spreekt over die heerlijkheid die zal geopenbaard worden in de toekomst, in de dagen waarin vervuld zal worden al hetgeen de profeten gesproken hebben. Die dagen waarin alsnog uw vooralsnog verborgen heerlijkheid zal worden geopenbaard en de volkeren zullen gebracht worden daadwerkelijk onder uw heerschappij. We danken u in het bijzonder dat wij mogen weten daar deel aan te hebben, mede-erfgenamen te zijn van dat koninkrijk. Iets waar wij niet om gevraagd hebben, maar waartoe u ons uitverkoren hebt van voor de grondlegging der wereld. Wij danken u daarom dat we vanavond weer uw woord mochten openen en bevelen ons aan bij de kracht van uw genade, opdat uw werk aan ons voortgang mag vinden en opdat uw kracht in onze zwakheid mag worden volbracht. Maar dat is wat u beloofd hebt. En daarop doen wij een beroep. Uit de rijkdom van uw genade. Amen.